Yo, what up guys? Ik zit wederom op te nemen in de auto terwijl mijn kind lekker een dutje aan het doen is. En ik weet het, ik was er vorige week niet. Ik had oprecht niet gedacht dat er mensen zouden zijn die de podcast zouden missen. Dus ik was een beetje verbaasd toen ik DM's kreeg van mensen die mij überhaupt nog nooit hadden gesproken. Ik dacht dat allicht één iemand misschien die ik kende zou vragen van joh, heb je deze week? En dat is gebeurd trouwens. Die heeft ook gevraagd van joh, geen podcast deze week. Maar ik was mijn microfoontjes kwijt. Ik kon ze niet vinden. Ze lagen uiteindelijk ergens in de auto. Dus ik heb van de week ook gelijk content. Want ja, ik heb gewoon van die road mics. Ik denk dat we dat intussen al wel weten. Ik ben al 3 maanden met die podcast bezig. En ik gebruik al 3 maanden dezelfde mics. Ik gebruik gewoon van die simpele vierkante road mics. Die influencers ook altijd gebruiken. Dus ik heb een paar dingetjes opgenomen voor TikTok. Maar ja, ik moet er nu echt aan geloven dat de podcast ook gewoon vanmiddag online moet. Want ja, dan zou je denken, je hebt je mics weer gevonden. Je hebt genoeg te vertellen over de afgelopen 2 weken. Dan neem je wel op tijd op. Nee. Ik blijf een uitsteller. En dat is wat ik exact nu ook weer heb gedaan. Dus ik heb weer veel te laat opgenomen. Maar zoals jullie misschien wel weten, was 2 weken geleden, circa 2 weken geleden, was mijn hardloopwedstrijd. Waar ik, ik kan niet eens zeggen dat ik er naartoe heb gewerkt, want dat is echt een leugen. Want de enige keren dat ik heb kunnen trainen was in eind september en de eerste week van oktober. En daarna kreeg ik last van mijn schenen. En hetgene wat ik echt niet wilde was shinsplints. Dus toen heb ik er bewust voor gekozen om rust te houden, niet te veel te doen, omdat ik gewoon al last had tijdens het lopen, zeg maar. Dus ja, ik weet niet wat er met mijn schenen aan de hand was. Misschien overbelasting of iets dergelijks. Dus de laatste keer dat ik heb gelopen was een keertje in de sportschool. Toen had ik een tempo run gedaan en daarvoor had ik die 8 kilometer gelopen. En nadat ik die 8 kilometer had gelopen, dat is het moment dat mijn schenen zeer begonnen te doen. Maar dat was ook niet op de juiste schoenen. Dus misschien dat het daar iets mee te maken heeft. Dat zou zomaar kunnen. Maar goed, anyway. Ik ging naar die run toe en ik was daar samen met Lee en haar vriend Bjorn. Die hadden zich ook ingeschreven. Dus dat was leuk. Dus ik was daar niet totaal alleen. We hadden in de eerste instantie afgesproken van joh, we zien wel hoe ver we met elkaar kunnen lopen. En als we elkaar kwijtraken, dan raken we elkaar kwijt. Nou, Bjorn die was binnen de eerste 2 meter waren we die al kwijt. En ik merkte al heel erg snel dat ook Lee mij heel erg snel zou gaan inhalen. Wat ik helemaal niet erg vond. Ik dacht, meid, loop jij maar lekker. Ik weet dat ik langzamer ben. Want ik heb dus niet kunnen trainen. Dus ik heb ook niet echt iets van een opbouw kunnen hebben in. Ik heb mijn tempo niet echt kunnen opbouwen die weken. Omdat ik dus tot op voor die wedstrijd niet heb kunnen trainen. Maar goed, ik dacht van, iedereen kan 10 kilometer rennen op karakter. Er zijn mensen die een halve marathon of een hele marathon op karakter kunnen rennen. Dan kan ik dit ook. Zeg maar, het ging voor mij niet om onder een bepaalde tijd uitkomen of iets dergelijks. Ik wilde gewoon ik wilde hem gewoon uitlopen. Dat was het voor mij. Het was voor mij gewoon character building. Dat is hetgene wat ik hiermee wilde bereiken. En ik denk dat dat ook aardig is gelukt. Want tijdens die run, jongens, die eerste 2 kilometer dacht ik echt, oh, dit gaat eigenlijk best wel prima. Zeg maar, ik had niet door dat ik al 2 kilometer onderweg was. Dus ik keek op mijn watch, die ook echt vanaf dat moment, vanaf de eerste keer dat ik op mijn watch ging kijken, want ik had eigenlijk met mezelf afgesproken dat ik niet te vaak op mijn watch zou gaan kijken, omdat ik niet bezig wilde zijn met hoe lang ben ik al bezig, hoe ver ben ik al. Terwijl het staat al op de grond, zeg maar, met gravity doen ze dat altijd. Dan spuiten ze op de grond hoe ver je dus al bent. Nou, ik snap dat dat voor sommige mensen fijn is, maar ik wil eigenlijk gewoon niet weten waar ik ben. Ik wil eigenlijk gewoon lopen en dan klaar zijn als ik klaar ben. Maar ja, goed. Dus ik zag op de grond op een gegeven moment staan van dat je bijna bij de 2 kilometer was. Dus ik ging op mijn watch kijken. Nou, 2 kilometer voorbij. Toen dacht ik, dit is echt dieven snel gegaan. Als ik dit nou gewoon nog 5 keer doe, dan ben ik er al. En toen had ik al een beetje uitgerekend van, nou, ik wilde eigenlijk tussen 1 uur en 1 kwartier uitkomen. Ik wilde niet 1,5 uur erover doen, want dan denk ik, dan ben je echt tering langzaam. Dat kan echt niet. En ik ben ook niet mega klein of zoiets, dat ik kleine stapjes zet. Ik ben 1,68, dus dat is tegen de 1,70 aan. Dus ik vind mezelf helemaal niet klein. Maar toen had ik al een beetje uitgerekend voor mezelf, nou, ik ga er minimaal wel, denk ik, 1 uur en 1 kwartiertje over doen. Uiteindelijk is het volgens mij 1 uur 18 of 1 uur 19 geworden of zo. Ik weet niet eens precies meer. Maar goed, na die 2 kilometer dacht ik, als ik dit nog 5 keer doe, dan heb ik hem, zeg maar. En tot de 5 kilometer ging ik eigenlijk nog wel prima. Maar toen op een gegeven moment na de 5 kilometer, rond de 6 kilometer, had je zo'n drinkpunt, zeg maar. Dat je even een bekertje water kon pakken of een energiedrankje en je kon weer doorlopen. Ik had ook nog snoepjes in mijn zak, want ik wilde dus eigenlijk van die jelletjes. Volgens mij heb ik dat in de vorige podcast ook benoemd. Dat ik jelletjes wilde gaan meenemen. Nou, ik wilde dus 's ochtends naar de supermarkt. Het was op een zondag, dus die supermarkt die was pas vanaf 10 uur open of zoiets. Nou ja, ik stond dus om 8 uur voor de stoep. op de stoep bedoel ik. En toen waren ze natuurlijk nog niet open. Dus ik kon geen jelletjes kopen. Dus ik heb Lee gelijk een berichtje gestuurd en gebeld. Ik zeg, maat, luister, ga jij jelletjes meenemen? En toen zei ze, ja, maar ik heb alleen maar jelletjes voor mij en voor Bjorn bij. Dus ik zei, oh, geef niet. Zei ze, ik heb wel snoepjes bij me en ik heb wel zo'n pre-run van Upfront. Dus wil je die ook? Ik zeg, tuurlijk wil ik die. Dus zij had mij die gegeven voordat we gingen starten. Het was trouwens echt fucking koud. Dat had ik even niet aanzien komen dat het zo koud zou zijn. Ja, je bedenkt het je niet natuurlijk. Kijk, tijdens die run was er niks aan de hand. Had ik het gewoon warm. Maar oh, na die run. Dan kom je letterlijk terug van de koude kermis. Het was toen zo koud. Ik moest trouwens voor die run. Ja jongens, ik ga echt van hot naar her. Het spijt me. Maar ik moest voor die run, omdat ik mijn startnummer niet thuis gestuurd had gekregen. Dat vond ik wel jammer, want er staat dan ook ja, je echte eigen startnummer op en je naam. Moest ik een ander startnummer moest ik eventjes ophalen in het... want het was in Apkoude. Je hebt het sporthal, sportcentrum of zoiets. Apkoude, dat zit daar naast het station. Dus daar had ik ook de auto weggezet. Daar heb ik een ander startnummer opgehaald. En er was, ik heb dus nu uiteindelijk had ik startnummer 133 van een of andere Tim. En die liep de marathon. Nou, ik weet niet of jullie weten hoe ik eruit zie. Maar ik, volgens mij zie ik er niet uit alsof ik de marathon ga lopen. Ik vond het al zwaar genoeg, maar met 10 kilometer. Dus ik liep niet met mijn eigen nummer. Maar dan moesten we dan voordat we gingen starten, moest ik nog eventjes... Want er zit zo'n tracker achter het startnummer. En dat zit gekoppeld aan jouw naam, zeg maar. Dus dan... Dan weten ze hoe laat je bent gestart en hoe laat je bent geëindigd. Dus die moesten ze nog even omzetten. Dus dan moest ik naar de meneer met de laptop die in zo'n tentje zat. En dan moest ik even zeggen, joh, luister eens, mijn naam is dit en dit. En ik moet op dat en dat startnummer gezet worden, want mijn startnummer is niet thuisgestuurd. Dus dat hebben we ook nog gedaan. Toen hebben we die pre-run genomen, een beetje warm gemaakt. Nog even een leuk fotootje gemaakt. En toen zijn we gaan hollen. En ja, toen was ik dus Lee inderdaad heel snel kwijt. Tijdens de run, ik kwam dus bij die 6 kilometer na dat drankje. En ik weet niet, ik had toen echt even één zieke inkakker. Ik dacht echt van, die kilometers die blijven maar komen. En het was vooral, zeg maar, lichamelijk ging het nog wel. Want op een gegeven moment kom je in een stadium dat, ja, je kan een soort van blijven lopen of zo. Maar mentaal werd het gewoon wat zwaarder. Dat ik dacht van, oh, die kilometers die blijven maar komen, zeg maar. Tot de 5 kilometer ging het nog wel. Maar het leek een uur te duren voordat ik van 5 naar 6 kilometer was. En toen dacht ik echt, oh mijn god, hoe ga ik dit nog 4 kilometer hierna volhouden? En toen dacht ik echt van, als je jezelf negatieve dingen in kan praten en jezelf in een negatieve spiraal kan werken, dan kun jij jezelf ook in een positieve spiraal werken. Want alles wat je in je brein vertelt is zo krachtig. Je eigen woorden, wat jij tegen jezelf vertelt, is zo belangrijk. En of tenminste belangrijk. Je eigen woorden zijn heel erg effectief. Dat is denk ik wat ik probeer te vertellen. Is dat wat jij jezelf vertelt, wordt ook jouw realiteit. En dan heb ik het niet over, oh, ik manifesteer een nieuwe grote auto, nou wordt het mijn realiteit. Nee, ik heb het over je attitude, hoe je in het leven staat. Hoe jij dingen benadert, hoe je dingen bekijkt. Dat is de attitude die je ook terug gaat krijgen. Dus als ik mezelf nu de hele tijd ga blijven vertellen, ik heb het zo zwaar, de kilometers blijven maar komen, bla bla bla, dan is dat ook hoe ik deze run uit ga lopen. En dat is niet wat ik mezelf heb beloofd. Dus ik ben vanaf dat moment mezelf de hele tijd gaan vertellen, als ik 31 uur lang kan bevallen zonder pijnbestrijding op nauwelijks slaap, dan kan ik 10 kilometer uitrennen. Wat is dat nou weer, jongens? Dan ga ik hier zitten klagen dat ik mijn ene voet niet voor mijn andere kan zetten. En dan kan ik wel een kind op de wereld zetten zonder pijnbestrijding, helemaal niks. Meer dan een etmaal lang bezig. Ja, sorry, maar toen dacht ik echt bij mezelf, je gaat jezelf nou eventjes, hè, schouders eronder, kop vooruit, of kop vooruit, hoofd omhoog, borst vooruit, schouders eronder, alle hele reuten met uit. En je gaat maar gewoon lopen. Dus ik ben mezelf de hele tijd blijven zeggen, ik doe dit al jaren. Ik doe dit iedere dag. Het is zo makkelijk dit. Ik weet je, als ik een kind op de wereld kan zetten, dan kan ik ook dit. Het is maar 10 kilometer. En ik heb de eerste 6 al gehad, dus wat jank je nou? En dat hielp, want rond 7, 8 kilometer ongeveer, toen in één keer kwam ik in een soort van high. Dat was echt bizar. Ik kwam in een soort van stadium waarbij ik gewoon dacht van, dit is, ik kan dit. Dit is zo makkelijk, zeg maar. Wat je jezelf vertelt is zo ontzettend krachtig en het doet zoveel met hoe je in zo'n situatie staat. Want ja, ik had pijn in mijn benen en ik had ook op een gegeven moment last van mijn heup omdat mijn veter te strak zat. Ja jongens, dat heeft te maken met doorbloeding, maar ik merkte bij kilometer 1 al dat mijn veter te strak zat. Dus toen heb ik bij dat drinkpunt net voor dat drinkpunt was dat, heb ik even mijn veter van mijn linkerschoen iets losser gedaan, omdat van 1 tot en met 6 kilometer, of voor de 6 dus, tussen de 5 en de 6, was mijn linkervoet de hele tijd aan het slapen. Ik had last van mijn heup. Dus ik dacht, even snel die veter iets losser en weer door. Nou, dat heb ik toen gedaan. Toen ging die heup ging ook wel weer beter. Maar dus rond die 8 kilometer kwam ik dus in zo'n mindstate, zeg maar. Dat het was gewoon euforisch. Het voelde echt alsof alle mensen die belangrijk voor mij waren, om mij heen stonden. Dus ik ben een hele visuele denker, zeg maar. Ik kan heel erg goed... ken je dat als iemand tegen je zegt van, stel nu een appel voor in je hoofd. Hoe zie jij dan die appel? De een ziet hem niet, de ander ziet hem heel wazig, de andere ziet hem zonder kleur, de andere ziet hem... Ik kan alles in extraordinary detail, zeg maar, helemaal voorstellen. Dus ik kan in detail mezelf echt dingen laten zien, als je begrijpt wat ik bedoel. Niet dat ik het letterlijk zie, maar in mijn hoofd zie ik het. Snap je wat ik bedoel? Dus ik kon me echt letterlijk voorstellen dat ik daar dus mijn dochter zag staan, mijn beste vrienden, mijn familie, zeg maar, alle mensen die belangrijk voor me waren, die kon ik op dat moment een soort van visualiseren dat die mij aan het aanmoedigen waren. En dat hielp mij zo erg met, zeg maar, de euforie, dat kunnen voorstellen dat ze erbij waren, die laatste kilometers. En bij 9 kilometer dacht ik van, ik moet heel even mijn playlist wisselen. Want ik was al de hele tijd, een van mijn favoriete muziekgenres is basshall, dancehall, zeg maar. En dat was ik al de hele tijd aan het luisteren. Dat luister ik altijd tijdens het sporten, tijdens het gymmen, op een paar momenten dat ik dan techno luister na. Of white girl music, dat is mijn latest obsession. Dat ik weer helemaal in de white girl music ben. Nou heb ik een oude afspeellijst die ik vaak luister. Oké, goed, doet er niet toe. Ik dacht, ik moet heel eventjes mijn laatste kilometer moet ik met muziek goed benutten. Dus ik ging op Spotify tijdens het lopen opzoeken. Of tijdens het rennen, moet ik eigenlijk zeggen. Tijdens het rennen ging ik opzoeken motivational music. En ik druk de eerste aan. Zeg maar, dat is dan zo'n mix die voor jou is gemaakt. Ik druk op shuffle. En het nummer van mij en een van mijn beste vriendinnen komt op. Het nummer van mij en Tirza is een nummer van Martin Garrix. Dat heet High on Life. En dat is echt al, hoe oud waren wij toen dat uitkwam? Ik denk 17 of zo. Dus echt al 7 jaar oud. En dat nummer kwam op. En een klein detail als je de aflevering met Tirza niet hebt geluisterd is, Tirza en ik hebben een tussenjaartje gehad. Onze vriendschap heeft een tussenjaartje gehad. Wij zijn al bevriend sinds ons 14e, 15e, zoiets. We hebben elkaar ontmoet bij de skatebaan hier zo in Etten-Leur. En wij zijn sindsdien eigenlijk onafscheidelijk geworden. Zeg maar, waar ik ging, ging Tirza. Het was echt twee handen op één buik. Zeg maar, met mij kreeg je haar erbij en andersom. En toen ik dus een relatie kreeg en zwanger raakte, hebben wij een falling out gehad. Dus ik ging dit jaar in. In maart ben ik weggegaan bij mijn ex. En ik ging dit jaar in niet weten of ik haar ooit nog zou spreken. Ook met een hoop woede nog over wat er toen is gebeurd. Maar ja, zoals jullie weten, er komt een aflevering, een uitgebreide aflevering met Tirza aan. Ik denk dat die echt 1,5 uur wordt. En dan gaan we alles bespreken, alle theespillen. Dus ik wil niet te veel al vertellen. Maar er was van ons allebei gewoon nog woede en verdriet over hoe dat toen is gegaan. Want iemand waar je zo onafscheidelijk mee bent en dat dat dan door een relatie stuk loopt, dat is ontzettend zonde. Dus ik ging het jaar in niet wetende of ik haar ooit nog zou spreken. En ik ga nu het jaar uit. Dus ik spreek haar nu sinds maart weer. En ik heb haar gewoon weer terug. We hebben elkaar weer. Zeg maar, mijn vriendenkring voelt weer compleet. Ik heb een paar hele goede vriendinnen. Ik heb eigenlijk voornamelijk vriendinnen. Ik heb een paar hele goede vriendinnen. En het voelt gewoon heel erg fijn dat het missende puzzelstukje gewoon weer op zijn plek ligt. En dat het is waar het thuis hoort. En dat voelt gewoon heel erg prettig. Dus tijdens die 9 kilometer, toen dat nummer van ons opkwam, ik werd emotioneel, jongen. Ik heb echt een paar traantjes gelaten. Maar ik heb tegen mezelf gezegd, Jent, als je klaar bent, dan mag je emotioneel worden. Maar niet nu. Je gaat het uitlopen voor je beste vriendinnen, voor je dochter, voor de mensen die trots op jou zijn. Ze mogen er dan wel niet bij zijn, want niemand kon er uiteindelijk bij zijn. Dat vond ik wel een beetje jammer. Maar ik dacht, je gaat nu gewoon lopen. Je gaat het maar gewoon afmaken, dacht ik. En je gaat nou niet lopen janken, want dan ga je verzwakken. Dan ga je je tempo laten zakken. Je bent nu in zo'n flow, je gaat. En toen kwamen daarna nog een paar motivational songs die Spotify mix dus voor me had gemaakt. En dat was wel een hele fijne om de run mee af te sluiten. En toen bij de laatste, 50 tot 100 meter, toen zag ik Lee dus staan. Want Lee was een stuk sneller dan ik. Ook al is die meid 50 centimeter korter dan ik. Dat is overdreven. Volgens mij is zij 1,55 of zo, 1,60 zoiets. En ik zag haar zo staan en ze ging filmen en ze ging de laatste paar meter met me mee rennen. Dus ik had mijn muziek al op pauze gezet. En toen dacht ik, nou kan ik al helemaal niet gaan huilen. Je gaat niet huilen. Ik kwam als een van de laatste binnen. Volgens mij was ik in de lijst. Ik ben 165ste geplaatst. Na mij zijn er nog iets van 8 of 10 anderen gekomen. En die waren dan na mij. Maar ik was echt wel heel erg langzaam. Want ja, ik heb natuurlijk nauwelijks tot niet getraind. Het ging me ook niet om de snelheid. Het ging wel om uitlopen. Nou, dat heb ik gedaan. En ik hoorde op een gegeven moment ook dat er omgeroepen werd. Hey, Jentel, all the way from Etten-Leur. En ja, dat was wel leuk. En toen hebben we een medaille gekregen. En een of ander visitekaartje met een pen of zo. Dat boeide me niet zoveel. Oh, ik stond te shaken op mijn benen, joh. Oh, en dan sta je stil en dan is het koud. Holy fucking bitch. Dus ja, nee. Of ik dit ooit nog ga doen, ik denk het wel. Want zo gek ben ik wel dat ik dingen doe. Kijk, het hele doel van deze run was dat ik iets wilde doen wat ik niet leuk vond. Zodat ik daar mentaal beter van werd. Ik geloof heel erg in jezelf challengen met dingen die onprettig zijn. Als niet leuk worden ervaren. Zodat je daar later beter van wordt. Dat is ook de reden dat ik een keer een ijsbad heb gedaan. Kijk, het liefste zou ik een ijsbad in de tuin hebben. Maar ja, een ijsbad. Ja, ik kan hier nu geen ijsbad wegzetten. Misschien als ik zelf straks een balkonnetje heb van mijn eigen huis. Dat ik dan iets van een ijsbad kan wegzetten. Dat lijkt me wel heel erg cool. Maar ja, ik geloof dus heel erg in je brein trainen. Door moeilijke dingen te doen die goed voor je zijn. Ondanks dat je ze niet leuk vindt. Dus daarom ga ik ook nog steeds trainen op de dagen dat ik eigenlijk moe ben. Daarom ga ik ook nog steeds trainen op de dagen dat ik er eigenlijk geen zin in heb. Dus ik heb echt nul spijt dat ik dit heb gedaan. Ik zei wel, ik en Lee zeiden gelijk tegen elkaar van ja, moeten we niet ook de Dam tot Damloop doen? Volgens mij is dat 15 kilometer. Kijk, dan ga ik wel serieus trainen en dan heb ik nu ook de goede schoenen en de juiste sokken en de weet ik veel wat. Dus misschien dat ik dat alsnog ga doen. Ik weet alleen niet wanneer die Dam tot Damloop is. Volgens mij in het voorjaar ergens of zo. Ik weet het niet. Dat lijkt me wel leuk. Gewoon ook voor de ervaring. Ik weet niet. Misschien doe ik over een jaar wel mee aan de Hyrox of een halve Ironman of zo. Weet ik veel. Zo gek ben ik wel dat ik dat soort dingen wil doen. Gewoon puur voor het verhaal en voor de mind training, zeg maar. Ik ben niet iemand die eindeloos boeken gaat lezen. Ik wou dat ik zo iemand was die daar het geduld voor had om boeken te lezen. Zeg maar luisterboeken, dat vind ik dan wel iets nicer. Maar ik ben dan meer een podcast girly. Nou ja, surprise, surprise. Ik doe mijn zelfontwikkeling door dit soort dingen, zeg maar. Dus misschien dat ik ooit nog in de toekomst heel veel boeken ga lezen. Dat lijkt me wel cool. Er zijn zoveel boeken die ik wil lezen. Zoals iemand zelfhulp boek recommendations hebben. Die gaan over zelfontwikkeling en allemaal dat soort dingen. Send them to me alsjeblieft. Oh, vergeet ook niet jongens dat ik gewoon een linkje heb staan in mijn profiel. Waar je dus je vragen achter kan laten. Er wordt gebruik van gemaakt, maar nog niet genoeg. Ook omdat ik het natuurlijk niet genoeg promoot. En het schijnt dus niet helemaal duidelijk te zijn dat ik dus iedere vrijdagmiddag kom met een nieuwe aflevering. Dus jullie kunnen iedere vrijdagmiddag naar mijn gejep luisteren, als je dat leuk vindt. Maar ja, iedere vrijdagmiddag. Vergeet ook niet eventjes de podcast. Ik ben nog niet klaar met jep hoor, maar zeg ik het nu alvast even erbij, want ik vergeet het heel vaak aan het einde. Maar vergeet de podcast niet te volgen. Vergeet hem niet te waarderen met 5 sterren, want daar heb ik heel erg veel aan. Vergeet hem niet te delen met iedereen waarvan je denkt dat hij er wat aan heeft of erom kan lachen, want dat is voornamelijk mijn doel. Is ik wil gewoon lekker jeppen. Dit is een beetje mijn dagboek, zeg maar. Dit is een beetje waar ik mijn hart iedere week kan luchten. En nou heb ik dat vorige week natuurlijk niet kunnen doen. En dan zat ik eraan te denken om misschien een extra aflevering als een soort van sorry op te nemen. Maar ja, ik denk ook niet dat het zoveel mensen per se iets boeit. Ik wil binnenkort ook mijn bevalling helemaal gaan opnemen. Misschien dat ik daar zo meteen nog wel tijd voor heb, maar dat weet ik nog niet. Maar ik wil het eigenlijk nog even over een stukje iets met betrekking tot zelfontwikkeling. Want ik heb jullie een tijdje geleden gevraagd waar jullie wilden dat de podcast over ging. En toen was het of seks of social anxiety. En toen is seks als eerste besproken en nu gaan we het hebben over social anxiety. Want ik struggelde toen ik jonger was heel erg met social anxiety, maar echt heel erg. En dan bedoel ik dat het op een punt zo erg was dat ik werd gepest op de... Ik ben gepest op de basisschool en op de middelbare school. En het was op een gegeven moment zo erg dat ik niet meer naar school durfde. Ik ben toen in totaal 2 weken thuis gebleven van school, omdat het gewoon niet meer ging. Ik heb alles wel een beetje meegemaakt. In elkaar geslagen worden, kauwgom wat in mijn haar wordt getuft. Zelfs ouders die meedoen aan de pesterijen. Ik heb ooit een keer een pester gehad en zij, haar moeder die zette mij stil. Oké, wacht even. Er was een paadje tussen mijn school waar ik naartoe ging en mijn huis. Want ik woon echt zo wat naast die basisschool. En er was altijd een paadje waar ik doorheen liep. En die moeder van de pester die wist dat. En die heeft toen haar fiets dwars in dat paadje gezet. En heeft mij met van alles bedreigd. En weet ik veel wat allemaal. Dat ik moest stoppen met haar dochter pesten. Terwijl dat was niet het geval. En dat ik ook moest stoppen met naar de directeur toe gaan en zo, dat soort dingetjes. Dus ik heb het nodig, heb ik allemaal al wel meegemaakt. Of ja, je kan het je zo gek niet bedenken of ik heb het meegemaakt. Dus ik heb het op school, zeg maar, heb ik het nooit echt heel makkelijk gehad. Ik heb altijd wel een vriendin gehad waar ik dan heel erg goed mee was. En er zijn er natuurlijk ook altijd een paar backstabbers tussen. Ja, dat hou je niet tegen. In mijn geval dan niet. Ik weet niet hoe het bij jullie was. Ik weet niet of het bij jullie allemaal wel helemaal jodelatihiti allemaal leuk was. Maar bij mij was het niet. Dus ik had ontzettend erg social anxiety. Ik durfde op een gegeven moment niet meer met de bus. Ik zat ook in therapie. Ik was twee keer in de week was ik dan bij mijn psycholoog. En ook daar had ik het niet naar mijn zin. Ik voelde me daar niet helemaal gehoord. Dus ja, ik zat gewoon niet zo heel erg lekker in de race. Wat het voor mij gewoon heel erg lastig maakte. Waardoor ik een heel laag zelfbeeld ontwikkelde. En daarmee bedoel ik dat ik kon mezelf niet eens meer aankijken. Ik vond constant dat ik te dik was. Terwijl als ik nu kijk naar dat meisje wat ik toen was, dan was ik helemaal niet dik. Ik ben veel dikker geweest, helemaal na mijn zwangerschap. Maar ik heb er een kind uit gepompt, hè? Ik weet niet. Ik vond mezelf constant te dik. Ik vond me niet goed genoeg. Ik werd gepest met mijn grote voorhoofd, met mijn dunne haar. Terwijl nu zijn dat allemaal dingen die ik aan mezelf kan waarderen. Maar hoe heb ik dat gedaan? Hoe ben ik van iemand met intense social anxiety, paniekaanval op school? Ik heb één keer zo'n zieke paniekaanval gehad op school. Dat was gewoon niet normaal. Zeg maar, ik weet nog steeds niet of dat een psychose was of niet. Maar dat was op de toiletten, op de meisjestoiletten op de middelbare school. En toen, toen heb ik zelfs een keer een klap gekregen van, hoe noem je dat ook alweer? Een decaan of een onderdirecteur of zo, ik weet het niet meer. Hij heeft mij toen een klap gekregen en dat neem ik hem nog steeds kwalijk. Ik ga zijn naam niet noemen natuurlijk, want ja, misschien heeft hij wel helemaal zijn leven gebeten. Het is nou een fantastische docent of misschien is hij al wel met pensioen. Ik heb echt geen flauw idee, doet er ook niet toe. Maar dat is hoe erg het was. En ik ben gegaan naar iemand met, ik kan zeggen bijna geen social anxiety meer. Ik durf alles, ik dans zoals ik wil, ik doe zoals ik wil. En dat is iets waar ik heel erg trots op ben. En dat is iets waarvan ik merk dat ik daar anderen mee wil inspireren. Omdat ik dus zelf allebei de kanten heb meegemaakt, weet ik hoe erg het kan zijn als je dingen niet durft. En niet iedereen heeft het zo erg gehad als ik. En niet iedereen hoeft zo weinig social anxiety te hebben als ik. Ik snap dat daar de behoefte niet altijd in is. Maar ik snap ook dat mensen behoefte hebben aan minder social anxiety. Omdat het gewoon je kan tegenhouden. En ik zeg altijd, everything great is on the other side of fear. Neem nou, uit een vliegtuig springen. Op het moment dat jij uit een vliegtuig gaat springen, dan doe je dat omdat het een levensverrijkende ervaring kan zijn. Je kan een hele grote rush of dopamine krijgen. Je maakt allerlei gelukshormonen aan omdat je zoiets doet. Het is een vette ervaring. Het uitzicht wat je ervoor terugkrijgt. En je weet dat je in het moment ervan gaat genieten, maar je bent toch bang. Want wat nou als je valt? Wat nou als de parachute niet open gaat? Je hebt hoogtevrees, je hebt dieptevrees, noem maar op. Maar denk je nou echt dat iedereen die uit een vliegtuig springt, dat die niet bang is? Denk je nou echt dat iedereen die die keuze maakt, dat met volle overtuiging doet? Denk je dat die niet een klein kriebeltje in hun buik hebben? Ofwel zitten te panieken voordat ze dat voor de eerste keer gaan doen? Tuurlijk niet. En dat is ook de mindset die ik mezelf ben gaan aanpraten. Want ik heb dit opgelost bij mezelf. Ik heb dit niet geleerd in therapie. Ik heb dit opgelost door tegen mezelf te gaan liegen. And I know what you're thinking. You're never supposed to lie. Me. Maar ik heb het wel opgelost door tegen mezelf te gaan liegen. En daarmee bedoel ik, als ik mezelf dus kan aanpraten, en het correleert een beetje over het verhaal wat ik net vertelde over die run, als ik mezelf kan aanpraten dat ik het niet kan, dan kan ik mezelf ook aanpraten dat ik het wel kan. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon tegen mezelf en tegen anderen, want dan heb je een soort van stok achter de deur, ben ik gaan zeggen dat ik geen social anxiety heb. En ben ik dus ook mezelf daarna gaan gedragen, omdat ik een bewijsdrang voelde. Niet alleen naar mezelf, maar ook naar de mensen die ik zojuist heb verteld dat ik geen social anxiety had. Waardoor ik dingen ben gaan doen die ik niet durfde, maar waarvan ik wel predikte dat ik ze durfde. Waardoor je zeg maar een soort van exposure therapy creëert. Ik weet niet of jullie die meid kennen van Becoming Immune to Fear Day, bla bla bla. En dan laatst had ze ook weer Katja Schuurman uitgedaagd voor een of andere dansbattle of zoiets. Echt fantastisch. Want dit is dus waar ik jaren geleden mee ben begonnen. Is gewoon liegen tegen mezelf. Je gaat het maar gewoon doen. Als een soort van exposure therapy. En langzamerhand, je gaat dit geloven. Want ik had laatst dus een realisatiemoment van, oh mijn god, ik moest hier vroeger gewoon over liegen tegen mezelf. En ik was dat vergeten. Ik was gewoon vergeten dat ik de dingen die ik nu doe, zeg maar op iedereen afstappen, dansen alsof er niemand staat te kijken, dat ik dat eerst gewoon niet deed. zeg maar, ik gedraag me zoals ik me wil gedragen. En daarmee bedoel ik niet dat ik gewelddadige dingen ga doen of iets dergelijks. Dat is helemaal niet wat ik probeer te zeggen. Maar ik probeer meer te zeggen van, ik ben nu mezelf. Ik ben de vrouw waarvan ik altijd hoopte dat ik het later durfde te zijn. En ik ben me niet meer iets anders aan het maken om te voldoen aan de verwachting die de grotere menigte van mij hadden. Zoals op de middelbare school en op de basisschool. Want ik werd voornamelijk gepest, denk ik. Ik weet natuurlijk niet helemaal. Ik kan het nooit helemaal weten. Maar ik werd voornamelijk gepest omdat ik gewoon een uitgesproken meid ben. Ik heb geen blad voor mijn mond en ik heb altijd al gezegd wat ik dacht. En dat is iets wat door onzekere mensen natuurlijk niet gewaardeerd wordt. Want oh mijn god, diegene durft zich wel uit te spreken. En dat is iets wat ik nog steeds doe. En mezelf dus weer heb moeten aanleren. Om dus niet mijn mond te houden. Gewoon mezelf te kunnen zijn. Ongecensureerd mezelf. Omdat ik leef niet voor de goedkeuring van een ander. Dus boeiend als ik in de club sta en ik dans op een rare manier die niet voor de male gaze is of whatever. Dat ik gewoon lol kan trappen met mijn vriendinnen in de stad zonder dat ik op zoek ben naar de goedkeuring van iedereen in die club daar. Want het interesseert mij niet. Ik lig 's avonds lekker, of 's ochtends, meestal als ik van de club terugkom. Ik lig 's ochtends lekker in mijn bed en ik heb een fantastische avond met mijn besties gehad. En al die mensen daar, die zijn te zuur om zelf ook voluit te kunnen genieten. Want die zijn te druk bezig met wat andere mensen van hun denken. Dus durven zelf niet voluit en schaamteloos te leven. Waardoor ze mij raar aankijken. Ik ga me niet meer laten tegenhouden door andere mensen hun onzekerheid. Dat is zo fucking dom. Waarom de fuck zou ik moeten leven conform andere mensen hun verwachtingen vanuit hun eigen onzekerheid. Ik vind dat zo. Ik kan daar gewoon niet meer. Ik kan daar gewoon gefrustreerd om worden. Dat zoveel mensen zoveel bezig zijn met wat andere mensen van hen denken. Ik post ook niet altijd op social media het perfecte gepolijste plaatje. Als je kijkt op mijn TikTok staat er een hoop rare shit tussen. Ik heb laatst een muur gelikt. Je ziet mij met een duikbril. En dat zijn niet eens hele erge dingen, jongens. Ik probeer ook niet, zeg maar, mezelf helemaal de hemel in te praten met, oh, kijk mij eens, ik durf het wel. Maar ja, aan de andere kant misschien ook wel. Want er was een tijd dat ik het inderdaad niet durfde. En dat ik aan mezelf wilde gaan bewijzen dat ik dingen wel durfde. Dus hoe ik dit heb gedaan is, ik ben gewoon gaan liegen tegen mezelf. Want op het moment dat je daarmee begint, op een gegeven moment ga je het geloven. Op een gegeven moment ga je geloven dat je er niet meer bang voor bent. Dus nu stap ik inderdaad. Het maakt me niet uit hoe groot de groep is. Ik durf ervoor te spreken. Het maakt me niet uit hoe knap de man is. Of hoe intimiderend die ene knappe vrouw is. Als ik vriendinnen met haar wil worden, dan word ik vriendinnen met haar. Dan stap ik erop af. Laatst ook ben ik op een meid afgelopen die, dat is een van de juffen van september, van haar op de opvang. En ik, vanaf de eerste keer dat zij terug was van zwangerschapsverlof, toen zat september nog niet zo heel erg lang op de opvang, dacht ik al, jij bent anders. En ik weet dat je dit zit te luisteren, lief schat. En het gaat over jou. Echt, ik heb echt een zwakke plek voor je. Maar vanaf het moment dat ik jou zag, dacht ik echt, ja, zij voelt fijn, zeg maar. Je merkt gewoon energie bij mensen. En zij voelde goed. En ze is ontzettend goed voor mijn dochter. Ze behandelt haar als haar eigen daar zo. En dat is meer dan een moeder ooit zou kunnen wensen. En toen dacht ik van, weet je, ik weet niet wat de regels zijn, maar ik ga haar gewoon vragen op een date. Dus ik ben op haar afgestapt en ik deed een beetje stilletjes, want ik wist niet zeker of dat dit dus kon of niet, of dat daar regels voor zijn. Maar ik zei, luister, ik vind jou leuk. Ik wil eigenlijk op mommy date met jou. Want zij heeft dus ook een zoontje. En die, mijn zoontje en, mijn dochter en haar zoontje schelen dus ook niet zo gek veel. Een paar maandjes. En ik dacht, ik wil haar gewoon meevragen. Laten we iets leuks doen. Ik zeg, je mag gewoon nee zeggen. Ik vind het niet erg om afgewezen te worden. Daar doe je me niet mee zeer. Ik weet niet wat de regels zijn. Lijkt het je leuk? Ze zegt, ja, lijkt me heel leuk, maar ik moet even navragen. Nou, uiteindelijk is dat vanuit hogerop niet zo heel erg slim. Nou, dat snap ik ook. Want stel nou dat er ooit iets tussen ons gebeurt en je wil ook niet dat de sfeer beïnvloedt, zeg maar, voor de groep. Dat begrijp ik heel erg goed. Maar goed, ik zou een paar jaar geleden nooit op haar af hebben durven te stappen, omdat ik bang was voor afwijzing. Maar guess the fuck what? Je gaat niet dood van afwijzing. Het doet er niet toe of je afgewezen wordt. Laatst ook weer een knappe gast in de stad. Even kijken, dat was in Ja, dat is al een paar maandjes geleden. Ik denk dat het in juni of juli was. Toen zei ik tegen Tirza, ik zeg, luister maat, ik vind die guy knap. Ze zei, de eerste volgende keer dat je hem ziet, dan stap je op hem af. Toen ben ik op hem afgestapt en toen, hij zei niet van nee, het hoeft niet. Maar hij ging er ook niet op in. En je merkt altijd wel gelijk aan iemand of dat ze, of dat er, zeg maar, wederkerige interesse is. Nou, dat was er niet. Guess the fuck what? Ik heb die avond alsnog met iemand anders getonkt en het naar mijn zin gehad. En die afwijzing, daar voel ik niks meer voor. Zeg maar, het boeit mij niet om afgewezen te worden. Het boeit mij niet als andere mensen denken dat ik raar ben, omdat ik gewoon het ben gaan doen. En dit zijn echt van die dingen. Er is geen manier van boeken lezen hoe je dit kan oplossen. Social anxiety los je gewoon op door jezelf meer op de voorgrond te gaan zetten. En ik zeg niet dat je voor grote groepen moet staan. Ik zeg niet dat je op iedere man moet afstappen die je knap vindt. Maar probeer nou eens wat vaker bijvoorbeeld een complimentje uit te delen aan iemand die je niet kent. Ik denk dat ik iedere dag, compleet onbewust, wel iemand aanspreek die ik een leuke outfit aan vind hebben. Die ik vind dat er goed uitziet of noem maar op. Omdat ik dat gewoon uit mezelf ben gaan doen. En ik doe het altijd. Het zeg maar, ik waarom zou ik een complimentje inhouden? Omdat ik bang ben om op iemand af te stappen, terwijl ik iemands dag misschien wel kan maken. Zeg maar, de wereld mag wel wat liever voor elkaar zijn. Dus waarom zou ik me tegenhouden door de angst voor afwijzing? Oké, prima. Stel, iemand kan het complimentje niet waarderen. Ik heb dat trouwens denk ik nog maar één keer in al die jaren meegemaakt, dat iemand het niet kon waarderen. Oké. En dan heb ik afwijzing in mijn hand. Boeien, ga ik daar dood aan? Helemaal niet. Wat? Afwijzing is zoiets nutteloos. Het doet er niet toe. Maar onze maatschappij heeft er zo'n groot ding van gemaakt dat afwijzing iets is om je voor te schamen. Zeg maar, die sociale druk om altijd maar goedkeuring te krijgen van de mensen om je heen ligt zo ontzettend hoog, terwijl het eigenlijk niet nodig is. Je hebt geen goedkeuring nodig om iemand een complimentje te geven, om iemand op mommy date te vragen, om een gast aan te spreken dat die knap is, om te dansen zoals je wil dansen, om ergens op sollicitatiegesprek te komen. Noem maar op, het maakt niet uit hoe klein of hoe groot. Maar ik kan nu met zekerheid tegen mezelf zeggen dat als er nu 200 man voor mij zouden staan en ik zou ditzelfde praatje moeten houden, dan zou ik dat doen zonder knikkende knieën. Misschien wel met een paar trilhandjes, maar ik zou niet meer compleet bang zijn. Dus dit is ook wat ik bedoel met, ik heb niet geen social anxiety. Het is niet dat ik het niet spannend vind, maar het enige verschil tussen jou en mij is, ik laat me niet tegenhouden door de spanning. Als er nu 200 man voor me zou staan, tuurlijk zou ik daar wel wat van voelen. Maar ik zou al lang niet meer zo bang zijn als tijdens die boekbespreking toen ik in de vierde zat, toen ik begon te huilen. Zeg maar, ik vond dat soort dingen vroeger zo ontzettend eng en ik kreeg er nauwelijks een woord uit zonder te huilen, omdat ik voor een klas stond met mensen die mij vroeger pesten. Tuurlijk vind je dat dan ontzettend eng om te doen. En om dan nu tegen mezelf te kunnen zeggen dat ik voor een paar honderd man zou kunnen staan en ditzelfde gesprek als wat ik nu met jullie aan het voeren ben, dat ik dat zou kunnen opdragen voor zo'n grote groep mensen zonder te huilen, zonder bang te zijn, omdat ik mezelf heb aangeleerd dat dit niet iets is waar je hoeft je niet te laten leiden door je angst. Daar ben ik gewoon heel erg trots op. Ja, ik denk dat dit een van mijn beste eigenschappen is. Zeg maar, ik zeg altijd, social anxiety is bang geworden van mij. En daar ben ik ontzettend trots op. Ik heb iedere dag gewerkt aan mijn social anxiety verliezen. Ik ben een paar weken geleden begonnen met mijn nieuwe baan. Ik werk nu bij een andere vriendin van mij. En ik werk nu dus in de horeca. Ik had het vroeger niet eens gedurfd. Omdat ik gewoon zo bang was om mensen aan te spreken. En dat voel ik nu niet meer, zeg maar. Dus ik weet niet, ik ben daar gewoon heel erg trots op. En ik hoop gewoon dat de manier waarop ik dit aan jullie heb uitgelegd, dat jullie er wat aan hebben. En ik weet dat ik echt van hot naar her ga. Ik blijf gewoon een ADHD'er natuurlijk. Maar ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En als jullie willen dat ik hier nog een zijsprongetje van neem, dat ik hierop verder borduur, laat het me ook zeker weten. Je mag altijd comments achterlaten in de link die ik dus in mijn profiel heb staan. Dat is gewoon een linkje. Dan kom je bij een Google Forms dingetje, daar kun je je vragen achterlaten, daar kun je opmerkingen achterlaten, daar kun je kritiek achterlaten, daar kun je complimenten achterlaten. Oh, dat is misschien nog wel een goeie. Kritiek, ik vind het niet erg om kritiek te ontvangen. ook door het gebrek aan social anxiety. Maar goed, ik ga hem nu echt afsluiten. Vergeet de podcast niet te volgen. Vergeet even niet te waarderen met 5 sterren, want dat helpt mij heel erg. Deel het alsjeblieft met de mensen waarvan je denkt dat ze er wat aan hebben. Of die waarvan je denkt, nou, die moeten ook naar dat gejep van die meid luisteren. Als er nog onderwerpen zijn die jullie willen dat ik bespreek, laat het dan ook vooral achter. DM me. Stuur me een spraakmemo wat je wil dat ik bespreek. Of gasten van wie je wil dat ik in de podcast ga doen. En ik weet dat het al een tijdje geleden is dat ik zei dat ik binnenkort gasten in de podcast ga doen. Maar dat gaat binnenkort echt gebeuren. Ik ga nu echt een datum prikken met de allereerste meid. En dan ga ik binnenkort revealen wie het is. En dan kunnen jullie misschien het een en ander aan vragen achterlaten. En dan gaan we de beans gewoon helemaal spillen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik check jullie volgende week. Ciao!